Een hele goede morgen, gemeente. Jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze dienst, een bijzondere dienst vanmorgen, waarin onze broeder Harmen Versluis bevestigd zal worden. Bijzonder ook welkom aan alle gasten, kerkradioluisteraars en iedereen die verbonden is op afstand met internet of later de dienst beluistert. En een bijzonder welkom ook aan de familie en andere belangstellenden en ook de vertegenwoordigingen uit de andere wijkkerkenraden. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee Foppe. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de wijkkas. En die worden alle 3 na de preek gehouden. En ze zijn van harte aanbevolen. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar de heer Klein van de Wijnkoperstraat 6 in Huizen Klara. En we zoeken nog een vrijwilliger om deze bloemen te bezorgen. U kunt zich melden bij de heer Bot. Dan nog een afkondiging rondom de catechese. Die beginnen deze week weer. Er staat ook een opmerking over in de weekbrief. Voor Follow Me Next, maar ook voor de fellows. Die staan er niet bij. Maar ook de fellows zullen deze week weer bijeenkomen op de gebruikelijke tijden en plaatsen. Dan de diensten voor DV Zondag 15 januari. Om 9:30 in de grote kerk dominee D.M. Heikoop uit Rijswijk. En om 16:30 ook hier in de grote kerk dominee Foppe. Dat is een bijzondere dienst, want dan begint ook de week van het gebed. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen in de Exoduskerk. Die dienst begint om 16:45. En de voorganger dan is dominee Hoornaar uit Ermelo. Tot zover de afkondigingen. We wensen elkaar een hele gezegende dienst. En we zetten die voort met het zingen van Psalm 121, daarvan het eerste couplet.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u, en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen opnieuw uit Psalm 121, daarvan nu couplet 2 en 3. Psalm 121, couplet 2 en 3. Woorden en zingen daarna het vierde couplet uit dezelfde psalm. Psalm 121, couplet 4. Toen sprak God al deze woorden zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben de naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets ook maar dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden als volgt samen, en hij bracht ze in die samenvatting ook tot de kern, toen hij zei: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede wat hieraan gelijk is, dat luidt: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed en vragen om de leiding, verlichting en vervulling met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer in de hemel, machtige God, liefdevolle Vader, wij danken u dat we hier zijn. En wij prijzen uw naam. Wij danken u dat we hier zijn, omdat daarin iets duidelijk wordt van uw trouw ten opzichte van ons. Dat u ons de adem geeft van het leven, maar dat u ons ook beademt door uw Heilige Geest. Met uw woorden. En die hebben wij nodig, Heere. Meer nog dan wij zelf beseffen. Wij danken u voor uw trouw door de geslachten heen. Tot op deze dag. Wij prijzen u omdat u barmhartig bent. En groot. En machtig. Tegelijk, Heere, bent u voor ons misschien vaak ver weg en verborgen. Wij overschreeuwen ons daarin niet, maar zeggen dat ook voor u uit. Wij danken u voor uw woorden van toezegging, genade zij u en vrede. Waar hebben we het aan verdiend, Heer, dat u ons zo tegemoet komt? Wij belijden uw schuld, want wij hebben uw wegen gehoord. Maar belijden dat wij vaak onze eigen paden gaan. Van hebzucht, van diefstal, van moord, van overspel. Het is maar goed, Heere God, dat niet alles eruit komt wat er in ons zit. Dat u in uw goedheid de handrem er als het ware vaak ophoudt. Wij bidden u, vergeef ons. Al ons dwalen. Al onze verkeerde neigingen. Al onze afgoderij die we met onszelf bedrijven. Vernieuw ons. Ook vanmorgen in deze dienst. Dat wij als andere mensen de kerk weer uitgaan omdat we uw woorden hebben gehoord. Bekeer ons in ons denken. Bekeer ons in ons willen. Bekeer ons in ons voelen. Heere, u weet wie we zijn. En wat wij nodig hebben. Nodig hebben om dicht bij u te komen en te blijven. Werk dat uit. O Heilige Geest, open de oren van ons hart. Dat wij ontvankelijk worden voor u. Dat die woorden van u niet zomaar langs ons heen gaan. Dat we onszelf daar niet voor afsluiten. Op een manier dat we het wel geloven. Maar geef dat we het inderdaad geloven. Heere. En verheerlijk zo uw naam. Wees bij de mensen thuis. Zegen en sterk hen. Wees bij broeder Versluis, voor wie deze dienst een bijzondere dienst is, omdat hij zijn ja-woord mag geven op uw roepstem. Zegen hem daarin. Zijn kinderen, zijn vrouw, de familie die er is. Heere in de hemel, verheerlijk uw grote naam. En geef dat uw toekomst ook vanmorgen op ons toekomt. Dat bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Dat evangelie zullen we ook de aankomende tijd met regelmaat lezen. Evangelie wat vaak ook wordt gezien als de bron van de andere evangelie, een kort evangelie, met ook zo zijn eigen aardigheden. En juist die eigen aardigheden van dat evangelie hopen we ook alweer in de verkondiging op het spoor te komen. Zo is er bijvoorbeeld in het Marcus evangelie, om een van die eigen aardigheden te noemen, heel veel aandacht voor demonie en voor bevrijding. Marcus die in de vroege kerk de tolk van Petrus wordt genoemd. Bij Eusebius kun je dat vinden. Mark als tolk van Petrus. Overigens is het wel zo dat Petrus juist in dit evangelie niet zo best afkomt. En dat zijn gedrag als het ware niet zo voordelig mogelijk wordt voorgesteld, juist in verhouding tot andere evangelie. Dat maakt het evangelie dus heel eerlijk. Wij lezen Marcus 1, de eerste 20 versen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. En Johannes was gekleed in een kameelharen mantel en had een leren gordel om zijn middel. En hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. Er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder opgegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. Meteen riep hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders, en gingen weg, hem achterna. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we wat op de weekbrief afgedrukt staat op toonhoogte 189, couplet 2 en 5. Geef dat uw roepstem wordt gehoord. Als eenmaal bij de zee, geef dat ook bij uw nodend, dat wil zeggen uw nodigend woord, vertrouwen, volgen, ongestoord, op weg gaan met u mee. En ook het vijfde couplet. Op toonhoogte 189, couplet 2 en 5. Gemeente, wij zingen zonder verdere aankondiging na het amen van de verkondiging op toonhoogte 235, alle zesde coupletten. Zoals u dat vindt op de weekbrief. In de verkondiging staan we stil bij de versen 16 tot 18 uit Markus 1. Ik lees die versen nog een keer. En toen hij, Jezus, bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Bij de voorbereiding van deze dienst herlas ik het boek Tijd om mee te gaan. Een boek over discipelschap en navolging. Mooi boek overigens. Tijd om mee te gaan. Ik werd getroffen door zinnen uit het eerste hoofdstuk. En die lees ik langzaam voor u. Het is eigenlijk niet goed denkbaar dat we ons leven als christen vandaag anders definiëren dan in termen van discipelschap. In de navolging van Jezus leven voor Gods aangezicht. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in onze seculiere samenleving kost het moeite en volharding om het leven te beleven voor Gods aangezicht. We leven in een cultuur waaruit God verdwenen lijkt. En voor we er erg in hebben, lijkt hij ook verdwenen te zijn uit ons eigen leven. Navolging is in onze tijd een gevecht tegen de secularisatie in ons eigen leven. Wij lopen het risico van een vrije tijdschristendom. Met zo nu en dan een kerkdienst of een bijbelkring als religieus moment. In een werkweek die verder wordt gekenmerkt door praktisch atheïsme. Leven zonder dat God er een noemenswaardige plaats in heeft. Jezus roept ons tot fulltime discipelschap. Nou, ik denk dat dit een citaat is dat u denkt, ja, dan moet ik het echt zelf lezen. Want wat u nou allemaal gezegd hebt, oh meneer. Maar ik zet dan even nog langzaam een streepje onder die paar laatste zinnen. Wij lopen het risico van een vrije tijdschristendom. Met zo nu en dan een kerkdienst of een bijbelkring als religieus moment. In een werkweek die verder wordt gekenmerkt door praktisch atheïsme. Leven zonder dat God er een noemenswaardige plaats in heeft. Is dat nou herkenbaar? Vrije tijdschristendom. Met zo nu en dan, en dat is voor sommigen heel regelmatig, één keer in de week of twee keer per week. Voor sommigen is dat ook heel regelmatig, één keer in de maand of één keer per jaar. Met zo nu en dan een kerkdienst of een bijbelkring als religieus moment. Maar verder een werkweek die wordt gekenmerkt door praktisch atheïsme. God speelt nauwelijks een rol. Iets anders gezegd. Is Jezus. En hij is het vlees geworden woord van God. De vervulling van wet en profeten. Is Jezus en in hem dus de schriften, de geboden, de wegen van God. Is dat nou alles bepalend? En alles doordringend tot in de haarvaten van je bestaan? Kleurt hij als het ware je hele leven zoals een druppel inkt? Wat langzamerhand als het water een bak met water helemaal kan kleuren. Kleurt zo Jezus je leven? Je hele leven, je denken, je doen, al je beslissingen, of is hij toch eigenlijk een hobby waar je wat weinig aan toekomt omdat het leven zo druk is? het is even niet anders. Ja, zegt u misschien, moet je dat nou zo tegenover elkaar zetten? Is Jezus een, als het ware, en zijn woorden als een druppel inkt die jouw hele leven doortrekt en kleurt en bestaat? Of is hij een hobby waar je even niet aan toekomt omdat het leven zo druk is? Zit daar nou niks tussen? Ja, daar willen wij natuurlijk graag wat tussen hebben, hè? Omdat we het ene misschien een beetje te overdreven vinden. En het andere daarvan zeggen we, ja, maar zo erg is het nou ook weer niet. Want ik ga nog... Maar het is toch eigenlijk wel een van de twee gemeenten. Jezus, hij preekt het evangelie van het koninkrijk van God. De tijd is vervuld. Bekeer u en geloof het evangelie. En dat zijn niet twee verschillende dingen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dat en geloof het evangelie, dat is als het ware de uitwerking van dat bekeren. Dat je dat evangelie gaat geloven. Dat God in de tijd heeft ingegrepen. Dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat je maar niet blijft zitten waar je zit. Maar dat je je aan dat evangelie toevertrouwt. Dat is bekering. En dat werpt een hele ander licht op heel het leven. En dat verkondigt Jezus. De tijd is vervuld. Het is zover. De eeuwige God die al zo lang beloften heeft gegeven. Hij maakt zijn woorden waar. Bekeer u en geloof het evangelie van het koninkrijk van God. En dan wandelt hij daarbij het meer bij de zee van Galilea. En daar ziet hij Simon en Andreas het net in de zee werpen. Ja, je had natuurlijk verschillende type vissers. Hè. Je had van die vissen met een bootje. Dat lezen we even verderop natuurlijk, die twee. En die hebben grotere netten. Maar dit zijn waarschijnlijk van die kleinere netten. Die ze dan inderdaad samen vaak wierpen met loter aan. En dan weer een iets ander type visvangst. En die mannen die stonden, staan dus in het water. En Jezus ziet ze. En gemeente, ik heb dat wel eerder gezegd, maar ik zeg het vanmorgen weer. Als er in de Bijbel staat dat Jezus mensen ziet, dan is dat natuurlijk meer dan registreren met de ogen. Dat is het zien van de liefde. Dat is het zien van het welbehagen van God. Daar is verder geen verhaal op te halen. Dat is net zoals een jongen verliefd wordt op een meisje. Ineens zie je er. Ja, waarom? Ja, waarom? Dat is welbehagen. Dat is verkiezende liefde van God. Dat is het. Daar krijgen wij geen vinger achter. Moeten we ook niet willen. Er is het zien. Dat is dus het welbehagen, de verkiezende liefde van God. Maar er is ook het zeggen. Want Jezus roept vervolgens. Hè? Er is dus ook de roeping in de tijd. Er is de eeuwige liefde en er is de roeping in de tijd. Er is de verkiezende liefde van eeuwigheid af, maar er is ook de doop en de preek. Er is ook 8 januari 2017. En juist in die roeping, in dat zeggen, komt dat zien van God tot ons. Dus zoals u hier vandaag zit, en u wordt geroepen, wees niet bang. Bent u dus ook gezien? Moet u zich bedenken. Ik ben gezien door God. Hoe ik dat weet? Nou, omdat ik geroepen word. Wanneer dan? Nou, vandaag. Nu, in deze preek. Kom achter mij. Dat is het bevel. Dat is wat Jezus zegt. De roeping. Hierheen, achter mij, midden zomaar in het gewone leven. We hebben natuurlijk een beetje onze vragen als we dat zo'n stukje ook lezen. Hè? Dan denk ik, weer die mannen zijn er aan het werk en dan komt Jezus zo langs. En die zegt zo, hierheen, achter mij en die mannen laten zo de hele boel zomaar vallen. Kenden ze Jezus dan al? Er zijn ook uitleggers die heel daarover uitweiden. Die zeggen, ja, als je in Johannes evangelie gaat lezen, dan lees je al over ontmoetingen. Dus dat is allemaal al voorbereid. En dit is eigenlijk het laatste stukje daarvan. Nou, gemeente, dat kan waar wezen. Maar het is natuurlijk niet zomaar dat Marcus dat zo plotseling beschrijft. Dat kunnen wij dan wel met andere evangelie allemaal een beetje gaan aanvullen. Maar dan doen we misschien ook de eigenheid van het Marcus evangelie geen recht. Marcus is heel direct. Die zegt ook iets van de woorden van God, die kunnen u overweldigen. Het woord van Jezus is een machtswoord. Kom achter mij. Of zoals je nog sterker kan vertalen. Hierheen, achter mij. Ja, het Oude Testament, dat roept op om God te volgen. En lief te hebben. En hier lezen we dat Jezus oproept niet om God lief te hebben, maar om hem na te volgen. In het woord van Jezus hebben we dus met God te maken. Jezus is niet zomaar een of andere rabbi. Is God in het menselijk vlees. Is de eeuwige zoon. Het grote woord. Door wie alles geworden is. Die nu daar in de gestalte van een mens rondloopt. Hij representeert God. En dat is natuurlijk dan wel bijzonder hoe dat gaat, dat deze Jezus dus inderdaad net zoals daar bij de schepping een machtswoord uitspreekt. Dat maakt hem ook gelijk tot een hele andere rabbi. Ik zei al, hij is niet zomaar een rabbi, want ja, hoe ging dat met rabbi's in de tijd? Als je een leerling was, dan keek je gewoon een beetje van wie vind ik nou interessant om als rabbi te volgen. En dan vroeg je of je welkom was. Je koos als leerling een meester uit, maar hier gaat het dus precies andersom. Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. Begin bij God. Bij het zien van God. En vervolgens van daaruit bij dat zeggen. Hierheen. Achter mij. Ja, dat betekent dus overgave. Gebondenheid aan Jezus. En wie hij is en wat hij gedaan heeft en wat hij doet. Dat is dus, als je achter Jezus loopt, dan stippel je natuurlijk niet meer je eigen route uit. Dan volg je hem, dan is hij je gids. Dan mag hij het zeggen. In het Nieuwe Testament komt dat woord volgen, navolgen, een heel aantal keer voor. Centraal is dat dus. Christen zijn is Jezus navolgen. Niet zomaar een aantal dingetjes doen of laten of... Dat maken wij er soms van. Maar het gaat om een persoon. En navolgen is dan inderdaad niet precies hetzelfde als imiteren. U loopt tenminste niet in de Oosterse kleding van begin van de jaartelling. Dat is maar goed ook. Kijk, en als ik dat zo zeg, dan denkt iedereen, ja natuurlijk. Maar goed, soms denken mensen toch nog een beetje dat het Jezus nadoen is, imiteren. Dat is het niet. Navolgen is God liefhebben boven alles, de naaste als onszelf, vreugde krijgen in het doen van de geboden. Het is ook zijn kruis dragen. Het is heel letterlijk in de geest van Jezus, de Heilige Geest. In de geest van Jezus denken, doen, praten, zwijgen, liefhebben. Achter mij. Ja, dat is heel bijzonder in Marcus. Dat Jezus zegt, hierheen, achter mij. Ik zei het al even, als een gids is hij dan die voorop gaat. Hij wijst dus niet alleen de weg, maar hij baant de weg ook. En gemeente, bij dat navolgen, achter mij, zeg ik vanmorgen even drie dingen. Dat betekent dus allereerst afhankelijkheid. Want wanneer ik achter hem moet zijn en blijven, moet ik hem dus ook in het oog houden. Het is niet zo dat je kan zeggen, oh Jezus, volgen, dat is even een trucje. Dat kijk ik even één keer hoe het ongeveer moet en dan kan ik het zelf. Dat heb je met sommige dingen, hè? Die moet je leren. Dan kijk je even één keer even de kunst af en denk je, ja, nou kan ik het wel zelf. Heb ik uw hulp niet meer nodig. Maar Jezus volgen is is hem echt in het oog houden. Hoe lastig kan het niet zijn als je in het verkeer achter iemand aan moet rijden? Jij weet de route niet. En maar hopen dat er dan niet een stoplicht of een rotonde komt waarin je die ander kwijtraakt. Zo dicht mogelijk achter hem blijven. Dat is dus heel wat anders van, oké, ik weet het wel eventjes, nu ga ik zelf. Nee, zo dicht mogelijk achter hem blijven. Niet uit het oog verliezen, afhankelijk. Het heeft natuurlijk alles te maken met als het tweede, met vertrouwen. Dat ik hem volg, dicht achter hem blijf, dan moet hij ook mijn hart hebben. Dus ik denk, ja, nou ja, hij rijdt nu wel zo, maar ik geloof dat ik toch beter zus. Dan volg ik hem al niet meer. Dus als ik hem blijf volgen, dan kan het niet anders of ik vertrouw hem. Dat wat hij doet en wat hij zegt, dat goed is. Hoe vreemd misschien zijn route ook is, hoe vreemd zijn woorden ook zijn. En dat zijn het soms, gemeente, hele vreemde woorden van Jezus. Waarin wij in onze eigen wijsheid soms zullen denken, nou, maar ik geloof dat ik het al iets beter weet. Het kan toch veel beter, zus? Je vijanden liefhebben? Nou. Hoop houden op de toekomst. Niet alleen maar leven bij het hier en nu. Blij zijn in verdrukkingen. Vreemde woorden toch allemaal. Klagen. Maar dan naar God toe. Vreemde woorden allemaal. Ja. Vertrouwen. Dat die vreemde woorden van Jezus de juiste woorden zijn. Omdat het Gods woorden zijn. En dan niet weer een beetje zelf denken. Nou, maar dan doe ik toch wel even dit paadje. Want dat is denk ik toch nog wel iets beter. Of nog iets sneller. Ja, dat willen wij vaak natuurlijk ook. Nog iets sneller. We vinden die wegen van Jezus vaak maar omwegen. Maar onze snelle wegen lopen vaak dood. Afhankelijkheid, vertrouwen en dus ook gehoorzaamheid. Als hij dan zegt, hierheen, dan ook gaan. Die woorden van Jezus. Ja, en ik zei het al even, Jezus is, dan kunnen we natuurlijk denken aan die paar uitspraken in de bergreden en zo, maar Jezus is het vlees geworden, woord van God. Dan, als we Jezus volgen, dan lezen we dus ook het Oude Testament. Trouwens, dat noemen we dan niet eens meer oud. Dat zijn de schriften die hij vervult. Die hebben die afgedaan. Dan hebben we die hele Bijbel nodig, alleen al om zijn stem te leren. Want als hij de wet en de profeten heeft vervuld, dan moet ik die wet en die profeten toch ook wel kennen. Laten we gemeente dus niet te snel zeggen dat we Jezus volgen. Zeker niet als we van sommige delen van zijn wegen niet eens willen weten. Dat is een bevel dus. Jezus ziet en zegt hierheen. Achter mij. En dan geeft hij een belofte. Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Navolging en dienst hebben dus alles met elkaar te maken. Waarbij je kan zeggen dat de dienst, ik zal u vissers van mensen maken, dat hij dus rust in de navolging van God. Jezus zegt niet, kom hier achter mij en ga mensen vangen en ik zal je wel een beetje leren. Nee, Jezus zegt, hierheen achter mij en ik zal maken. Dat is zo bevrijdend. De dienst rust in de navolging wordt daardoor veroorzaakt. Ik zal het maken. Dat u een visser van mensen wordt. Als jij nou maar achter mij blijft. Vissers van mensen. En enkele keer kom je dat beeld ook tegen in het Oude Testament. Jeremia 16 bijvoorbeeld. En daar is het heel vaak negatief. Hier is het positief. Vissers van mensen. Ja, het is Jezus om mensen te doen, hè? Met lek en gebrek. Dat zien we toch in het leven van Jezus ook al. Allerlei type mensen ook. Niet alleen maar een beetje keurige middenstanders, maar juist ook vaak mensen aan de randen. Mensen. Het is wel mooi trouwens, hè, dat Jezus, hoe hij dat zegt, dat hij dan aansluit bij de taal van het beroep. Hij zegt niet van, kom er hierheen achter mij en ik zal ervoor zorgen dat jullie mensen voor mij gaan inwinnen. Of voor mijn koninkrijk, maar dat hij zegt, ik zal je vissers van mensen maken. Dat hij in zijn verwoording aansluit bij het beroep. Dat doet Jezus heel vaak. En David was een herder. En we lezen over dat hij als een koning een herder zal zijn in het Oude Testament. En Elisa ook. En Jezus sluit ook heel vaak in het Nieuwe Testament in de beelden aan van het beroep van mensen. Dat is wel een les trouwens, hoor. Dus misschien ook gewoon even heel praktisch. Als u nou eens iets over het koninkrijk van God vertelt aan iemand anders. Als u ernaar gevraagd wordt. Kun je dat dan misschien doen in een beeld wat past bij het beroep van die mensen? Dat snappen ze vaak. Dat spreekt toch gelijk aan. Kijk, er wordt natuurlijk wel eens gezegd, ja, dat waren allemaal maar hele eenvoudige mannen, die vissers. Alsof dat, en Jezus maakt ze dan vissers van mensen, en dat snapt ze. Maar de vraag of het nou zulke eenvoudige mannen waren. Het was een hele handel in die tijd, hoor, die visserij. En even verderop, bij die twee zonen, daar lezen we ook dat die Zebedeus ook nog loonwerkers in dienst had. Dus je kunt ook zeggen, die vissermannen, dat waren toch, hadden toch een beetje hun eigen kleine bedrijfjes. Dat waren gewoon middenstanders. Dus in de traditie van de kerk was een beetje te negatief over gedaan. Van dat waren, nou ja, ongeletterde handarbeiders. En nou ja, dan wel heel mooi natuurlijk dat Jezus van die mensen gebruik dan maakt. Ja, dat is waar, gemeente. Jezus kan van alle mensen gebruik maken. Je kunt dus ook nooit zeggen, ja, maar ik heb niet zoveel letters gegeten. Of elk op zijn of haar manier. Kan. Doet Jezus ook. Want het gaat Jezus om mensen. En overal waar mensen zijn, op welk niveau ook, daar wil hij zijn. En daar kan hij u voor gebruiken. Deze middenstanders worden dus door Jezus opgeroepen. In een beeld wat bij ze past. Hun beroep wordt op een hoger plan getild. En ze gaan. Ze leggen hun netten neer. Direct ook. Dat is ook zoiets typisch van Marcus. Komen we nog wel meer tegen straks. Direct. Toch ook heel typisch, toch? Meteen riepen hen en ze lieten hun vader Zebedeus achter. Dat in vers 20 kom je dat woordje meteen alweer tegen. In vers 18 en ze lieten meteen hun netten achter. Ze gaan dus. Die twee mannen. Ze leggen hun netten neer. Deze twee broers en later nog eens weer twee. Hier zien we al iets van dat twee aan twee waarin ze worden uitgezonden. Deze twee broers. De volgende twee. De eerste verlaten hun werk, hun netten. De tweede hun familie. Wie mij niet lief heeft boven, ja. Jezus komt met zijn zien en met zijn zeggen dus tussen al die bindingen. Die doorkruist hij. Jezus komt met zijn roeping vaak tussen onze bindingen. Die doorkruist hij. Of je daarop zit te wachten. Vaak niet. Mag ik niet eens mijzelf behouden, zo dicht een gezang. Jezus doorkruist bloed en bodem. Het net wat over de bodem ging. Het bloed in de familie. Nou, gemeente, en nu dan? En wij dan? Kijk, u kunt natuurlijk niet zeggen, ik ben geen discipel. Daar bent u vanuit uw doop al toe geroepen. Ja, u kunt wel zeggen, ik ben geen apostel op die manier. Dat is waar. Dat is altijd een beetje lastig, hè? Hoe moet je nou met zo'n tekst dan weer omgaan? De betekenis voor nu. Moet u morgen allemaal ontslag gaan nemen? Ik denk, ja, dan kom maar om 10 uur naar de kerk. Ja, dominee, ik heb mijn baan opgezegd. Waar moet ik naartoe? Ja, zeggen we dan. Hè, dat is ook de bedoeling natuurlijk niet. Zo letterlijk moet je het niet nemen. Nee, maar hoe dan wel? Ja, dat is best lastig. Want waarom dacht u dat Marcus dat had opgeschreven dan? Voor zijn lezers, de eerste jonge christengemeente. Alleen maar eventjes om te laten zien hoe het begonnen was. Historische informatie. Nee, dit evangelie is ook goede boodschap. Hij komt misschien vandaag voorbij. En roept ook ons. Roept jou en mij om alles op te geven, hem trouw na te leven. Kent die woorden misschien wel van Gezang 47? Heel vaak heb ik gedacht, waarom heeft Ad den Beste nou gezegd, hij komt misschien vandaag voorbij, misschien. Is dat nou zo misschien? Het is in de eerste christengemeente, in ieder geval gemeente, dit hele roepingsverhaal. Met dat zien en dat zeggen, wat die bindingen doorkruist. En dat die discipelen iets moeten loslaten en vervolgens moeten volgen. Loslaten en achter Jezus aangaan. Afsterven en opstaan. Het is gelezen. Met het oog op bekering van mensen en de roep tot navolging. En wij zijn Simon en Andreas niet. Dan zou het ook heel lastig worden trouwens, want wij hebben ook geen netten, denk ik. Maar dit gedeelte is natuurlijk wel in de schrift terechtgekomen. Ja, kun je zeggen als een model. Als een leermoment voor wat navolging is. Wat christen zijn is. Dat is achter Jezus aangaan. Dat is zijn woorden en dan ook al zijn woorden. En dan ook al die woorden van de God die hij representeert. Tot je door laten dringen en je daardoor laten bepalen. En Jezus is niet alleen maar een historische figuur die toen een keer de laatste adem heeft uitgeblazen. En waarvan wij nu denken, ja, nou moet ik met zijn ideeën maar een beetje zien verder te gaan. Nee, Jezus is natuurlijk, ja, ook een historische figuur van toen en daar. Maar hij is de levende Heer, ook vandaag. En in zijn lichaam, in de gemeenschap van de kerk, horen we zijn woorden. Zodat die woorden tot ons in en door kunnen dringen. Niet zomaar een religieus momentje, 1 keer in de week, in een verder praktisch atheïsme als een hobby, waar je dan 1 keer in de week even aan toegeeft, of je oefenmomentje in hebt. Nee, deze woorden en deze Jezus wil heel uw leven doordringen. Denk maar even aan die druppel inkt. Het is negatief in die zin van loslaten. Ja, en aan de ene kant, gemeente, is het inderdaad waar. Jezus spreekt in beelden van het werk over deze roeping van hun werk. En dat tilt hij als daar op een hoger level. En je dagelijks werk wordt misschien dan dus door God ook wel op een hoger level gebracht. Niet afgeschaft, maar op een hoger level gebracht. Om juist daar het werk te doen van het koninkrijk. Kun je dus nooit zeggen dat Jezus niet met je werk te maken heeft. Dat is onzin. Jezus heeft helemaal met je werk te maken. Hoe doe je wat je doet op een christelijke manier? Ik ken uw beroepen niet allemaal. Maar hoe doet u waartoe u geroepen bent op een christelijke manier? En jij? Dat is in ieder geval al dat je het normaal doet. Volgens afspraak. Dat is dat je soms ook 2 mijlen meegaat in plaats van 1. Dat is dat je van vergeving weet. Omdat je er zelf ook van leeft. Hoe doe je wat je doet op een christelijke manier? Of is wat je doet helemaal niet christelijk? Ja, dan moet je er ook gelijk mee stoppen natuurlijk. Dan moet je ook niet allerlei verhaaltjes gaan houden. Niet elk beroep kan. Want er zijn beroepen die het koninkrijk van God afbreken. En als u denkt, nou dat zou bij mij wel eens zo kunnen zijn, dan moet u gewoon eens, misschien maar eens nadenken. En ook met die woorden van Jezus. Ja, maar Jezus weet helemaal niks van mijn beroep, want dat bestond in die tijd nog niet, account manager. Nee, dat is waar. Daar hebben we de gemeente voor nodig, daar hebben we de gezamenlijke wijsheid voor nodig. Van de kerk, van het beleiden van de kerk. Daar heb je wijzen en medebroeders en zusters voor nodig. En het gemeenschappelijk overleg. En dan nog, gemeente, zul je soms verschillende keuzes maken. Dat moeten we ook zeggen. Maar het heeft wel heel erg te maken met dicht bij Jezus blijven. Toen dat vroeger tegen mij gezegd werd, vond ik dat altijd al wel lastig. Want ik dacht, ja, Jezus, oké, ik wist dan wel, de hemel is niet ver. En ik hoop dat u dat ook goed onthoudt, hè. De hemel is niet ver. Niet een of ander uithoekje in het hele al. Dus in die zin is Jezus dicht bij ons. Maar ik zie hem natuurlijk niet. Hoe blijf ik dan zo dicht bij hem? Elke dag die Bijbel. Daarin is hij aanwezig. Die Bijbel, dat is niet alleen maar woorden over hem. Dat is ook het woord van hem. In gebed. Daar houd ik hem als het ware in het oog. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die denken, oh, ik heb hem toen even gezien en nu ga ik mijn eigen gang. Nee. Blijven, op hem het oog gericht houden. Afhankelijkheid, vertrouwen en gehoorzaamheid. En hij zal maken dat u vissers van mensen wordt. Al snapt u misschien niet hoe. Dat is bevrijdend, Harmen. Hij zal dat maken, daar mag je gewoon gerust mee zijn. Hij komt vandaag voorbij. Hij ziet u en jou en mij. En hij zegt, hierheen, achter mij. Amen. Gemeente, we gaan nu over tot de bevestiging van broeder Harmen Versluis tot ouderling. Wij lezen daartoe die gedeelten uit het formulier die ook betrekking hebben op het ouderlingschap. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van de aanwezige broeder Harmen Versluis, die gekozen is tot het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden hiervan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd zou mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeder, die nu bevestigd zult worden en ook alle anderen die hier aanwezig zijn met aandacht te luisteren naar een korte uitleg. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst. Wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eer waardig geacht worden. Voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. En daaruit blijkt wel dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren des woords, herders en leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden. En haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en de ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. En zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Even zo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toevertrouwd die meeregeren om elke vorm van tirannie en van heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Hiermee worden geenszins alle bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Het vermanen, letterlijk betekent dat het erbij roepen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord, want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer wordt geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaand waakzaam te zijn tegen wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, dus dat waakzaam zijn, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommige van hen is ze in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Ze zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam van de Heer in het openbaar aan te roepen. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers, en dus ook voor broeder Versluis, die vanmorgen wordt bevestigd, dat hij naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Ik zal nu de vragen gaan stellen aan broeder Versluis. Dat zal ik beneden doen. Dan zal hij knielen en zegenwoorden ontvangen. En daarna zal broeder Aarduizer als voorzitter van de kerkraad enkele persoonlijke woorden tot broeder Versluis richten. Geliefde broeder Harmen Versluis, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer, naar de u voor uw ambt geschonken gave, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te ontwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop voor het aangezicht van God en van zijn gemeente uw antwoord?
Ja.
Harmen Versluis, God die u roept is getrouw. Hij zal het doen. De almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen.
Beste Harmen, we zijn als kerkenraad en gemeente blij en dankbaar je weer als oudeling te mogen begroeten. Je hebt al eerder gediend en dat is goed bevallen, denk ik, van beide kanten. We zijn ook dankbaar voor de andere wijkgemeenten die hier vanmorgen aanwezig zijn. Hartelijk dank en daarmee ook als totale gemeente Gorinchem. Hiermee is de kerkenraad weer bijna voltallig. Er is veel werk wat gedaan moet worden, dat weten jullie, dat weet jij ook. Ook veel werk wat al gedaan is. Het is dankbaar werk, maar tegelijk ook werk wat veel tijd kost. Zeker als je nog een jong gezin hebt. Ook al was je nog maar korte tijd uit de kerkenraad, toch liet je de roeping op je afkomen en heb je die uiteindelijk mogen aannemen. Je hebt de navolging of de roep van navolging gehoord en die draad weer mogen oppakken. En daarmee ben je ook weer visser van mensen geworden. Ik wist niet zo snel een voorbeeld voor een bankmedewerker te verzinnen. We zijn daar jou natuurlijk, maar ook je vrouw Connie en jullie kinderen heel erg dankbaar voor. Want ze zullen je best wat vaker moeten missen dan de afgelopen jaren het geval was. Maar bovenal zijn we daar God zelf heel erg dankbaar voor. Gemeente, we hebben vanmorgen ook gehoord dat we allemaal discipelen mogen zijn. Misschien niet in het bijzonder als kerkenraadslid, maar toch het discipelschap past ons allemaal. En we willen daarom elkaar, maar in het bijzonder ook Harmen, toezingen. De morgenzang, dat is gezang nummer 9 en daarvan couplet nummer 3. En we doen dat staande.
Ambt en plicht, o Heer,
Wij willen, gemeente, samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. U hebt een aantal concrete aandachtspunten gelezen op de weekbrief. Laten we de Heere danken en bidden. God van Israël, u die in Jezus vlees en bloed geworden bent en roept, ja eerder nog ziet en van daaruit roept, hierheen, achter mij. Wij bidden u, maak ons voor andere roepstemmen doof en geef ons voor uw roepstem gehoor. Want we leven in een schreeuwerige wereld. Met een hoop herrie en lawaai. Met allerlei stemmen die zeggen hierheen, hierheen. We zouden door de bomen het bos niet meer zien. We zouden door de stemmen heen uw stem niet meer horen. Wij danken u dat u ons geroepen hebt. Oefen ons in afhankelijkheid, in vertrouwen, in gehoorzaamheid. Wie we ook zijn, elk op onze eigen plek. Heren, wij hebben onszelf leeg gezongen en gebeden. Neem mijn uren en mijn tijd, neem mijn handen, neem mijn zilver en mijn goud. We zijn arm geworden. En daarom rijk. Bewaar ons ervoor dat we worden als kleine kinderen die de dingen die we weggegeven hebben toch weer gaan terugpakken. In uw handen is het goed. Heren, wij danken u dat u opnieuw een broeder in het ambt geroepen hebt om juist het ambt te dienen, het ambt van alle gelovigen. Vervul Harmen met uw geest, met wijsheid en liefde, dat hij de gaven die u hem gegeven hebt mag inzetten, mag dienen. We bidden u voor Connie en de kinderen. Dat ze samen als gezin dit mogen doen. Dat ze weten van dienen en van ophouden. Dat ze daar in gezamenlijkheid en in wijsheid mee omgaan. Heren, wij bidden u voor allen die de wereld regeren. Geef hen wijsheid. We bidden u voor hen die lijden onder terreur en geweld. Geef moed en volharding. En hoop op uw toekomst. We bidden u, Heere, voor mensen die ziek zijn. Soms al heel lang. Of soms ineens. En het gaat soms snel. U weet het, Heere God. Wees aanwezig. Troost met de troost van het evangelie. U weet van donkerheid en pijn die soms niet in woorden is te vangen. Van angsten die kunnen overweldigen. Geef rust en vertrouwen. Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ook in donkere dagen. Ook in dagen waar wij niet van weten dat u er bent. O Heere, ontfermt u zich. Wees aanwezig. Met uw troost en kracht. Als wij het niet meer zien. Dat we ons getroost weten door het feit dat u ons ziet. Heere, geef moed en kracht aan alle kinderen en alle jongeren die weer naar school gaan. Dat ze mogen genieten van dat wat ze leren. Dat ze daarin uitgedaagd worden om hun kennis te vermeerderen. We bidden u voor alle meesters en juffrouwen, voor alle al het onderwijzend personeel. Dat ze een reflector mogen zijn van uw liefde. Dat ze in wijsheid een heenwijzing kunnen zijn naar u. En naar het eeuwige leven. Geef dat zij in de navolging van Jezus Christus ook mensen zullen zien. Heere, zegen het onderwijs. De toerusting die gegeven wordt aan kinderen en jongeren. Als de aankomende week de fellows en follow me weer gaat beginnen. En follow me next en de belijdeniscatechese. Wij danken u, Heer, voor het feit dat we samen mogen zijn. Niet alleen maar als een kerkdienst in een week van praktisch atheïsme. Maar als uw roepstem. Die ons leven wil doordringen. Als uw geest die met ons mee wil gaan. Elk uur. En weer bidden wij, Heer, bekeer ons in ons denken, in ons willen, in ons voelen. Machtige God, wij prijzen u vanwege uw trouw. Waar wij ontrouw zijn, u bent en blijft getrouw. Wij loven u omdat u goed en groot bent. Aanvaard, Heer, onze dank. Hoor onze voorbeden. Blijf bij ons. Met uw genade en troost. Met uw woord en sacrament. Zo bidden wij. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, wij zingen onze slotzang, Psalm 95. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk, woord verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, wij zingen couplet 1 en 4. Gemeente, graag zet ik nog even een streepje onder de diensten van volgende week. In het bijzonder ook de middagdienst. Mijn naam staat erbij. Ik zal ook in die dienst van een rol vervullen, zo gezegd. Maar er zullen meerdere volgers zijn uit Gorinchem, van diverse gemeenten die meedoen aan de week van het gebed. Het is mooi dat we in alle verscheidenheid die er ook is, en die echt niet alleen maar mooi is, maar die soms ook gewoon zondig is, laten we dat eerlijk zeggen, dat we elkaar proberen te zoeken en te vinden, juist door ook samen te bidden en onze ogen zo op God gericht te houden. En ik wil u daarom vragen om zoveel als mogelijk echt aanwezig te zijn in alle diensten. Dat weet u wel, dat ik dat erg op prijs stel en dat ik ook denk dat wij die geloofsoefeningen hard nodig hebben. Maar sommige mensen denken misschien, oh, wat is dat weer voor iets nieuws en vreemds? Nou, ik weet zo net niet. Nou, ik weet zo net wel. Ik denk dat u er moet zijn. En dat zeg ik niet zomaar, dat begrijpt u wel, ook niet uit eigen wijzigheid. Maar ik denk dat dat wel de weg is waarin we heil hebben te verwachten. Door samen juist de Heere aan te roepen in gebed. Het is straks mogelijk om broeder Versluis de hand te schudden nadat de dienst is afgesloten in de consistorie en elkaar te ontmoeten. Onder het genot van koffie, thee en met andere dingen. Daarvoor is iedereen, ook gasten, hartelijk welkom. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.